Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. En mijn gedachten gaan hier uit naar de familie Versteeg die er ook zit. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons afgestemd zijn. Tot onze grote droefheid delen wij u mede dat op 14 augustus jongstleden na een kort ziekbed in het volste vertrouwen op de Heer is heengegaan onze broeder Willem Pieter Versteeg in de leeftijd van 85 jaar. Wij mochten vorige zondag nog met hem en zijn vrouw in kleine kring bij hem thuis het heilig avondmaal vieren. In deze dienst zullen wij tot God bidden om troost en zegen voor zijn vrouw Edith, voor de kinderen en de kleinkinderen. Morgenmiddag zal om 1:30 de dienst van woord en gebed gehouden worden in de Vinkenhof, achter Zeeweg 1. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg. Daarna teruggekomen in de Vinkenhof is de gelegenheid tot condoleren en een kopje koffie drinken. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Zuidema. Fijn dat u er ook bent, dominee. Het is wel zonder vrouw. Uw vrouw was ziek geweest, is alweer aan het betere land. Toch fijn dat u alleen gekomen bent. Ik vind dat moedig. En mevrouw De Vries, die bespeelt het orgel. De collecte is voor de opbouw van de kerk. En de bloemen die gaan, dat is een prachtig bos bloemen. En die hadden we vandaag toegedacht aan voor de dominee zijn vrouw, omdat hij zo ziek geweest is en dat ze ook geopereerd is geweest. En als u die mee wil nemen voor uw vrouw, dan kunt u onze dank en groet ook weer mee terugnemen naar naar Harderwijk, is het, ja. Van 27 tot 29 augustus is weer de vakantie Bijbelweek voor de kinderen van 4 tot 12 jaar, hier in het Trefpunt. Wij doen dit samen met de wijkgemeente Ichters. Alle kinderen zijn welkom en neemt u gerust een aantal posters mee, 1 of 2, ze liggen daar klaar, daar staat informatie op. U kunt de poster ophangen op uw voorruit thuis, of waar dan ook. U mag ze ook weggeven als u kinderen uit wil nodigen om ook hier te komen. U kent vast wel mensen met jonge kinderen, dus iedereen is van harte welkom. Hij staat nog aan. Neemt u alle 1 of 2 posters mee voor de informatie om op te hangen of om weg te geven. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen en we zingen het keuzelied, Evangelische Liedbundel 191, 1, 2 en 3.
Thank you. Het is inmiddels u bekend met welke vreugde ik altijd uitzie naar Noordwijk. En dat betekent hier in de kerk. Ook nu was dat de hele week weer het geval. Zal ik u met één even vertellen. Er zijn twee redenen geweest waardoor ik de preek gemaakt heb en nu houd. De eerste is dat in de week hier vanuit deze kerk centraal staat het geloven en wat ermee te maken heeft. En het tweede is, afgelopen donderdag hebben we, ja niet allemaal misschien, maar ik wel, de bevrijding mogen vieren van de oorlog tegen Japan. Ik ben namelijk in Indië geboren, 37, dus ik weet er niks meer van, maar 37 geboren. En we hebben dus de oorlog, we hebben dus in een kamp gezeten, vreselijk kamp, eerst 3000, toen kwamen er nog 2000 bij, dus hadden we allemaal zo'n plekje. En mijn moeder heeft het overleefd met haar man en haar 7 kinderen en ik was zo'n klein hummeltje. Dus we hebben het allemaal overleefd, maar het was wel een verschrikking. Dus we hebben uitbundig als familie deze bevrijding mogen vieren. In verband daarmee heb ik dus de preek gemaakt. Het is maar dat u het van tevoren weet. Wij beginnen nu onze intochtlied, zoals het officieel heet, 124 uit de bundel vers 1 en vers 3. Er is nu een moment van persoonlijk stil gebed ter voorbereiding voor deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van hem mag ik u groeten, er is genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. Amen. De genade van God hebben we al gekregen, maar toch is het goed om onszelf eerst te verootmoedigen voor Gods aangezicht, om onze zonden en schulden te beleiden. Kunt u het verstaan achterin?
Ja hoor, prima.
Kunt u het verstaan? Ook nee, dat is goed. En wij doen dat door samen te zingen gezang 449 vers 1 en vers 2.
Thank you.
Johannes schrijft in zijn eerste brief: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. En dan is de waarheid niet in ons. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor onze, maar voor die van de hele wereld. Vers 3 en vers 4 zingen we. Maar als wijzen, want de dagen zijn kwaad. En tracht te verstaan wat de wil van de Heere is. En wees tegen elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Ja, wees navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Gode tot een welriekende reuk. We zingen het vijfde vers. Samen eerst gaan danken en gaan bidden. Heere onze God, hier zijn we dan weer als deel van de gemeente van Jezus Christus. Wat is dat fijn, dat we zijn gemeente mogen zijn. Dat we hem mogen volgen op ons levenspad. En dan past het ons allereerst om u daarvoor te danken. Danken dat we Christus kennen mogen als onze heiland, onze zaligmaker. We danken u ook dat we mogen bidden. Want Heer onze God, als we dat gebed niet hadden in ons leven, waar zouden we dan naartoe moeten? Met onze vragen, met onze zorgen, met ons verdriet. En ook met onze vreugden, die er toch in het leven zijn, die u ons geeft, elke dag. We danken u dat we bidden mogen, bidden. En dat u altijd naar ons luistert. Het komt u nooit ongelegen. een voorrecht, een genade. Waar we zuinig op zijn, waar we wel mee om moeten gaan. Tot uw eer. Want u houdt van de bitter. U hebt de bitter lief. En zo komen wij tot u als gemeente om u te bidden of u ons helpen wil. Ons helpen wil bij het zingen tot uw lof en eer. Tot het luisteren naar uw heilig woord dat zo oud is en toch altijd weer nieuw. Door uw geest bidden. Dat we dat verstaan mogen wat u vanmorgen daarmee voor ons bedoelt. Dat we het meenemen in ons leven de komende week. Heere onze God. En we bidden u ook voor Edith en voor de kinderen van broeder Versteeg die ons ontvallen is. We weten dat hij veilig en geborgen is bij Jezus. En toch al had hij een gezegende leeftijd, zoals we dat dan zeggen, we zullen ook als gemeente hem moeten missen. Want hij was er. En hij mocht er zijn. En hij heeft door zijn levenshouding toch heel wat mogen betekenen voor ons als gemeente. Maar ja, het meeste zal Edith hem missen. En wij bidden u voor haar en voor de kinderen van broeder Versteeg. Heere God, geef hem de troost en de kracht om staande te blijven in deze moeilijke dagen. En zeker morgen, wanneer hij ter aarde wordt besteld. En ook verder, om toch weer verder te kunnen, zoals u het bedoelt. En daar hebben we wel uw kracht en uw geest en uw liefde voor nodig. Wij bidden u of u ons horen wil in ons danken. En verhoren wil in ons bidden. In Jezus' naam. Amen. Nou, wij lezen twee gedeelten uit de Bijbel, eerst uit 1 Samuel 26, vers 1 tot 3. De tweede zal ik straks wel vertellen. 1 Samuel 26, vers 1 tot 3. Daar zit David voor de zoveelste maal in een woestijn. Nou moet u niet denken dat de woestijn alleen maar een zandvlakte is van zoveel kilometer lang en zoveel kilometer breed. Maar het is natuurlijk een onherbergzaam gebied. Waar al struiken zijn en stenen en keien en zo. Het is van alles wat. Maar het is natuurlijk niet prettig om te wonen. Maar er woonden wel mensen. Waar hij nu zit, daar woonden mensen. Ja. En dat waren mensen van Zif, zo heette die plaats. En die mensen heetten dus de Zifieten. Nou, David was dus verborgen daar in de woestijn van Zif. En dat merkten die mensen van Zif. En dan staat er, de Zifieten kwamen naar Saul toe. En ze zeiden, weet u wel dat David zich verborgen houdt op de heuvel Hachila bij de wildernis? Toen begaf Saul zich op weg en daalde af naar de woestijn van Zif. En met hem 3000 uitgelezen mannen van Israël om David in de woestijn van Zif te zoeken. Saul legerde zich op de heuvel van Hachila, die bij de wildernis aan de kant van de weg ligt, terwijl David zich verborgen hield in de woestijn. Dan moet u zich voorstellen, dan zit David daar dus in een spelonk. Een donker grot, het wordt steeds kleiner, het wordt steeds donkerder. Nou, ik stel me zo voor dat er ook allemaal spinnenwebben zijn, allemaal ongedierte. Die zit daar niet prettig. Maar het ergste is natuurlijk, ik zal even dat knopje anders doen. Maar het ergste is natuurlijk, Nog eentje. Ergst is natuurlijk dat hij kan er wel in, maar hij kan er niet meer uit. Hij zit daar in het pikdonker. En het onheil hangt hem boven zijn hoofd. Want als Saul of een van die 3000 soldaten hem vinden, ja, dan is het wel gedaan met hem. Hij kan geen kant meer uit. Moet u dat eens onthouden. Het is daar pikdonker, dat is het ene. En het tweede is, hij kan geen kant meer op. Het is onheil. Onheil. Donker en onheil. En wat doet David dan? Hij kan natuurlijk een potje gaan huilen. Maar dat doet hij niet. Hij gaat een potje zingen. Hij gaat zingen. Dat is het mooiste wat je kan doen. Ook in moeilijke tijden. Houd u er wel eens rekening mee. Want, ja, dan zing je niet dat je het zo fijn hebt in die woestijn. Maar je zingt omdat je een God hebt. Die ervan weet. En die bij je is. En dan begint David te zingen. En dat staat in Psalm 27. Tegenover dat duisternis en dat onheil. Zing David, ja, maar de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is de vesting van mijn leven. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Ja, hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heer. Prachtig, hè, zo'n vers. Maar ja, laten we eerlijk zijn. De boog kan natuurlijk niet altijd gespannen zijn. Niet alleen maar omdat je een mens bent, maar omdat de toestand natuurlijk niet zo rooskleurig is. En dan, ja, dan gaat David vanaf het loflied over in het gebed. Hoor, Heere, hoe ik luider roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Van uwentwege, zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Nou, ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht dan niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toorn. Gij waart mijn hulp. Verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Ook al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Onderwijs mij, Heere, uw weg en leid mij op een effen pad om mijn belagers wil. Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders. Want valse getuigen staan tegen me op en hij die geweld blaast. O, als ik toch niet had geloofd des Heeren goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Heere, wees sterk. Uw hart zij onverzaagd. Ja, wacht op de Heere. Nou, daar gaan we. Nog van zingen, Evangelisch Liedbundel 188. na de preek zingen wij uit deze bundel 246, alle drie de versen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. 246. De tekst voor de preek is het derde vers van Psalm 27, laatste zin. Eigenlijk maar één woord. En daar moeten we het mee doen vandaag. En dat is het woord, ik zal u de zin voorlezen. Nochtans blijf ik vertrouwen. En het gaat vanmorgen om het woordje nochtans. Beetje ouderwets natuurlijk, maar u weet wel, het betekent toch, toch. Met alle accenten op. Dat woordje wordt wel genoemd het wachtwoord van een christen. Nou, u weet allemaal wat het wachtwoord is. Geheimpje. Tussen twee mensen die een afspraak onderling maken. Mag niet verder vertellen hoor. Mag niet verder vertellen. Het is alleen tussen ons en hen. Het wachtwoord van een christen. Wat is nou ons geheim als christen? David moet vluchten. Nou weten we allemaal wel wat vluchten is. En aan de andere kant durf ik te zeggen, u weet niet wat vluchten is. Als je dat zelf niet aan den lijve hebt meegemaakt, weet u niet wat vluchten is. Vluchten, daar kan je geen kant meer op. Je kan naar voren, dat is de vijand. Je kan naar achteren, daar is die vijand ook. Je kan naar links, je kan naar rechts. Overal is de vijand om je heen. Je kan geen kant meer op. Je bent nergens meer veilig. Nou, dan word je wel angstig en bang. David moest dat ervaren in zijn leven, in de tijd van koning Saul, als hij het weer op zijn heupen had. Dan moest hij vluchten, maar hij wist niet waar hij heen moest. En dit is de laatste keer in 1 Samuel 26 dat hij vlucht voor Saul. Hij heeft hem daarna ook niet meer gezien. Hij moest vluchten voor Saul. Vreselijk. Die vijand. Hij weet het ook drommels goed. Hij onderschat het niet. Boosdoeners, zegt hij. Op mijn afkwam vijanden. Ja, hij die geweld blaast. Nou, de vraag is dan, wat doe je dan? Wat is dan je uitweg als enige lichtpuntje? Als enige situatie. Hoe komt David eigenlijk tot dat woordje nochtans? Je kan het wel makkelijk zeggen. Maar de situatie is natuurlijk wel het tegendeel. Zou het zijn dat hij daar in die donkere duisternis van die spelonk op een gegeven moment de zaak toch een beetje onderschat? Ach, het zal wel meevallen, het zal wel goed komen, misschien vinden ze me niet en zo. Nee, integendeel. Juist met dat woordje nochtans geeft hij te kennen dat hij de situatie zeer serieus neemt. En weet u wat hij met dat woordje doet? Hij doet er hetzelfde mee als wat die provo's deden in Amsterdam in 1966, nee, iets eerder. Goed, begin van de 60 jaren in Amsterdam. Ik was een student, ik heb dat meegemaakt op de Dam. Dat waren van die opgeschoten knullen en die wouden protesteren tegen de maatschappij. Nou, dat wordt ook vechten. En dat wordt uitdagen. En dan kwam de politie te paard. Haha, daar moesten ze net van hebben. En dan proberen ze, bij wijze van spreken, die politie geweld aan te doen. Maar ja, de politie hield ze tegen. Enfin, die provo's. Nou, dat provo, dat betekent ook provoceren. Dat is geweld. Nee, dat is provoceren. Dat is uitdagen. Nou, dat deed David. En dan zat hij in die duisternis van die spelonk en wat deed hij? Hij daagde die 3000 soldaten uit. Kom eens op als je durft. Je krijgt me toch lekker niet. Nou, dat is nu wel leuk gezegd. Mooi verhaaltje. Maar als ze de spronk inkwamen, dan kregen ze hem wel. Dan was het wel gedaan met David. Ja. En hoe kan je dat dan doen? In zo'n situatie. Als je geen kant meer op kan. Dan toch zegt, kom erop als je durft. Nou, dat kan je dus ook alleen maar doen als je gelooft. Niet maar, ja, ik geloof het wel. Maar geloof als een levende werkelijkheid. Als een persoonlijke band met de levende God. Weet u, soms heb ik het er wat moeilijk mee. Als ik zeg, ja, geloven in God. Dat is mij toch nog te... Ja, daar kan je verschillende kanten mee op. Maak het nou eens concreet. Dan is het geloven in iets dat God jou belooft. Dan heb je het in handen. God heeft hem iets beloofd. Hier David, hou je daar maar dan vast. En dat doet David dan. Geloven in wat God belooft. En wat heeft God dan beloofd? U weet het allemaal wel. Staat er in de kinderbijbel. Hij zou koning worden. Oh ja. Nou, hij is nog geen koning, dus hij wordt het wel. Dus het komt allemaal goed. Nee, dan begint het probleem juist. Dan begint het probleem. Want het kan wel zo zijn dat hij koning zou worden. Maar ja, mens, dat was een hele tijd geleden. Toen was hij nog jong. Toen zat hij nog bij de schaapjes. Toen was hij nog thuis bij vader en moeder. Ja. Maar ja, en ze mochten het aan niemand vertellen. Het moest geheim houden. Maar nu? Een volwassen jongen geworden. De jongens zijn de deur uit. Vader en moeder zeggen, zoek het maar weer uit. Wat ook niet mee. David in zijn onheilspellende situatie op een gegeven moment de vader en moeder aanklopt. Mag ik een tijdje bij jullie onderkomen? Nee, zei de ouders. Zoek het zelf maar uit. Je hebt nu je volwassenheid. Wat ook niet mee. Ik denk dat hij met een traan op zijn ogen, uit zijn ogen geschreven, schrijft. Ook al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, zou je maar overkomen. Nou, dus niet. Nou, dan maar in die grot. Het was wel een andere tijd. Ach, die goede oude Samuel. Dat was een man die had geen vijanden. Dat was een lieve man voor iedereen. Maar ja, die is al lang overleden. En Saul was ook een goede koning. Ja hoor, iedereen mocht hem graag. Dat is nu heel anders. Tijden zijn veranderd. Ja, en geldt dan die belofte nog wel? Weet u, zo is het bij ons natuurlijk ook zo. We hebben natuurlijk ook die belofte van God. De belofte van God. In de Bijbel. In de Bijbel. Staat het allemaal in. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Ja, dat is wel mooi gezegd. Maar als je in paniek verkeert, zoals David daar, en de situatie is totaal anders, dan doe je daar weinig mee. Ik moet u zeggen, als ik pastoraal doe bij mensen die het echt niet meer zien zitten, die het niet leven niet meer aankunnen, dan pak ik echt niet die Bijbel en zeg, moet je luisteren, dat staat in de Bijbel, dan doen we het daar maar mee. Dan zeggen ze, dominee, die Bijbel voorlopig maar even weg. Het probleem is niet die Bijbel, het probleem ben ik. Wat is geloof eigenlijk? Ja, ik geloof. Wat doen we ermee? Werken we ermee van binnenuit? Is ons geloof een uitgangspunt van ons leven en werken? Of hangt het er maar wat bij, zo voor de zondag? Zoals de nood op het hoogst is. Zoals geen nood gezeten. Geen uitkomst bezit. Oh ja, ik heb geloof nog. Ja, oké, komt er wel over. Nee, zo werkt dat niet. Voor David was dat niet iets bijkomstigs. Voor David was het geloof niet wel aannemen willen. Het zal wel zo zijn, maar verder. Het was ook geen zoethoudertje. Zo in de trant van... Hier beneden is het niet. Dan denk ik, nou, dat is ook wat. Ik wou dat hier beneden ook een beetje was. Ja, en mensen zeiden wel eens in pastorale gesprekken... Dominee, met dat versje boven de sterren, daar zal het eens lichten. Daar doe ik niks mee. Ik wou dat hier onder de sterren eens wat lichter werd. Daar heb ik wat aan. Maar boven de sterren, dat zie ik dan over 40 jaar wel. Wat is geloof? Dat is niet boven de sterren, maar dat is nu. Voor David was het een realiteit voor hier en nu. Tegen de dreiging van dood en geweld. Met een hoofdletter. Kende David een andere werkelijkheid. Even reëel. Werkelijkheid met een hoofdletter. Geloof. Als een levende band met een levende God. Oh, en daar besluit hij dan ook mee. Als ik nou eens niet had geloofd. Dan komt er ook op de vraag. Wat is dat dan? Wat is nou geloof precies? Wat is nou geloof? Geef er nou eens een definitie van. Ja, dan moet je niet de commentaar opslaan. Of een dik boek van Calvijn. Die hebt er prachtige zinnen aan. Heb u niks aan? Ja, u niet, ik wel. Maar wat is geloof nou precies? Geeft u daar eens een definitie van, vanuit uw hart? Ik kan me voorstellen, ik weet het niet hoor, maar ik stel me dat ervoor, dat die schrijvers van die catechismes, die met vraag en antwoord deden, schreven, wat is nou een waar geloof? En dat ze elkaar aankijken. Nou, weet jij het? Geef jij er eens een definitie van? Of weet jij het misschien? Je bent zo geleerd. Ze kwamen er niet uit. Ik denk, nogmaals, ik veronderstel maar hoor. Ik denk dat ze een papiertje hadden. En dat de een dit schreef en de ander dat. En het werden hele lange verhalen. Nee, dat is het niet. Dus scheuren weg. En de ander maakte een dogmatisch verhaal, dat was het ook niet, ook weg. En de derde had het wel vijf zinnen voor nodig, ook fout. Wat is een waar geloof? Dat ze zeiden, nou we zijn al moe, we gaan morgen verder. Wat is een waar geloof? En tenslotte kwamen ze eruit. Ja, ze kwamen eruit, maar ze zeiden, we kunnen het niet in één zin zeggen. Sorry, maar we doen het in twee zinnen. Maar goed, als de mensen het maar begrijpen. En toen zeiden ze, het is jammer dat ik geen Bijbel bij me heb, maar die ligt daar. Toen zeiden ze, laat dit nou de Bijbel zijn. Geloof, dan moet je wel bij de Bijbel terecht. Een geloof is één, ik zeg het met eigen woorden, die Bijbel is het woord van God. Dat is niet zomaar een verhaaltje dat toen geschreven is, zoveel duizend jaar geleden. Dat is niet een verhaal dat wel waar zal zijn, een mooie verhaal. Nee, dat is het woord van God, van de eerste tot de laatste letter. Ik hou nooit van die uitdrukking van kaf tot kaf, daar hou ik niet van. Dat zijn van die scheldwoorden. Maar het is wel de Bijbel, het woord van God. Alles wat erin staat is waar. Dat God dit gedaan heeft en dat God dat gedaan heeft. En dat Jezus voor ons gekruisigd is. En dat Jezus dat gedaan heeft. Dat is allemaal waar. Maar, dan komt de tweede. Het is voor mij gebeurd. Voor mij. Jezus droeg de vloek voor mij. Jezus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Dat is geloof. Ten eerste dat hij voor mij, dat hij gestorven is. En ten tweede, voor mij moest hij daar staan. Ik heb de vaste grond gevonden. Wie maar de goede God laat zorgen. Nou, en u kent het wel. De Bijbel laat zien dat God zich naar ons toekeert. En het geloof wil zeggen dat ik mij naar God toekeer. Nochtans, met dat geloof kan ik de werkelijkheid aan. Ga ik de werkelijkheid te lijf. Kom maar op als je durft, je krijgt me toch lekker niet. Saul heeft al zijn 3000 soldaten achter zich, maar ik heb de ontelbare belofte van God achter mij. Saul, zijn slechtheid, zijn valsheid, geweldblazen. Maar ik, Gods liefde, Gods goedheid, oh, als ik niet had geloofd. Ja, daar draait het tenslotte om. Met een uitroepteken besluit de psalm. Ja. En dan ga ik weer terug naar mijn pastoraat. Toch een vraagteken. Ja. Ik heb u misschien wel eens verteld dat ik 30 jaar in de zorg voor verstandelijk gehandicapten heb mogen werken. Eerste predikant in Nederland die dat mocht doen. Vele ouders bezocht, ik denk 600. Pastoraat in heel Nederland. Dominee, het is mooi hoor, het is mooi. Maar ik doe er niks mee. Een ander die zegt, dominee, ik ga nog naar de kerk hoor. En soms hoor ik prachtige preken in de kerk. Maar als ik de kerk uitga, dan komt de hel van de realiteit van mijn leven weer op me af. En daar heb ik wel 7 dagen mee te maken. Ondanks die mooie preek van u. Maar die hel die blijft bestaan. Ja. En dan moet ik u zeggen, als predikant ben ik daar zo niet klaar mee. Ik heb veel bezoeken gebracht aan een dame, zeer gelovige dame, 80 jaar. Fijn gesprekken gehad. En op een gegeven moment gebeurde er iets heel ergs in haar leven. En ik kwam binnen. En ik zei maar niks. Want ik dacht, hier is wat. Ja, er was ook wat. En toen vertelde ze dat haar oudste zoon was overleden plotseling. Ze was er kapot van. Ik zei niks. Je kan beter niks zeggen als dominee dan je mond vol hebben. Want daar doe je niks mee. En na een tijdje zei ze, dominee, mag ik eens vragen, wat is geloof eigenlijk? Of wie is God eigenlijk? Wat heb ik hier nog aan? Hoe stelt u God zich voor? Bij 80 jaar. Trouw naar de kerk. Gelovige vrouw. En ineens keerde ze terug. Van de universiteit van het geloof. Naar de kleuterschool van het geloof. Wie is God eigenlijk? Ik heb eens ouders bezocht van een verstandig gehandicapt kind. Oh, bent u dominee Zuidema? U mag wel binnenkomen, maar u mag niet over God praten en niet over de Bijbel en niet over het geloof en niet over de Heer Jezus. Daar mag u niet over praten. Nou, oké, dan niet. Ik zei, nee, daar kom ik niet voor. Ik kom voor Mientje. Dat was een verstandig gehandicapt meisje. Ik kom voor Mientje. Nee, dan is goed. Ik heb ze ontzettend veel bezocht. Pastorale bezoeken zonder de naam van God, Jezus en de Bijbel te noemen. Dus dat kan dus kennelijk wel. Als ouders het vragen, doe je dat. Jarenlang gedaan. Veel bezocht. Ik had 2 keer per jaar een aangepaste kerkdienst in de grote kerk in Apeldoorn, waar ik woonde en werkte. Er zaten 1622 mensen in de kerk. En ineens, onder het zingen, daar zitten ze, daar zitten ze. Die meneer en die mevrouw. En ik mag niet over God praten en ik doe niks anders. Ze zitten in de kerk. Kijk, dat is het werk van de Heilige Geest. En wat zongen ze? Ik zie een poort wijd openstaan. Zo ging die mond open. Ik kon wel huilen. Nou, je gaat natuurlijk niet de volgende dag naar die ouders toe. Dan vraag je om. Nee. Dus ik wachtte 10 dagen en toen kwam ik eens bij hun. Nou, ging weer naar boven. Ze wonen boven. En we hadden het over verschillende dingen. Niet over de kerkdienst. Dat moet je nooit vragen. En toen zei hij: dominee, ik wist niet wat dat geloof was. En ik gaf er geen antwoord op. Toen zei hij: waarom zegt u niks? Ik zeg: ik mag van u niet over het geloof praten. Oh ja, dat was ik zo. Nee, maar nu wel. Okay. Zo werken die dingen. Honderden mensen zijn geslagen in hun leven door teleurstellingen, door tegenslagen, door ziekte, door ellende. Onherstelbaar. Nee, dominee, om mij hoeft dat niet meer, kreeg ik van ouders. Dat mooie versje wat God doet, dat is wel gedaan. Moet je kijken, hier ligt de puinhoop. Is dat nou wel gedaan? Vroeger vond ik het een mooi versje, maar het tegendeel is de werkelijkheid. De hel van mijn verschrikkelijk leven. Ik kwam dus als laatste voorbeeld bij ouders met verstandige gehandicapten. Dominee, weet u wat het minst erge in ons leven is? Dat wij een verstandig gehandicapt kind hebben. Ik dacht, oh. Nou, toen kwam het verhaal eruit. 1 jongen aan de drugs. En 1 jongen zit in een gevangenis. En 1 jongen, dat weten we niet waar hij is. We weten ook niet of hij nog leeft, of dat hij zwerft. Of dat weten we helemaal niet. Dus hij zit wel in de cel. Ja, dat noem ik nou crisispastoraat. Zulke dingen. Ik moet niet te gauw inschermen, maar dat noem ik wel. Dat valt niet mee. Kijk. Op een gegeven moment, niet met 1, maar misschien wel na zoveel maanden, komt dan de vraag: wat betekent nou het geloof voor u? Nou, en daar worstelen wij in dat gesprek dan samen mee. Wat doe je nou met je geloof? Praktisch, concreet. Waar heb je dan je houvast? Midden in dat aardse bestaan. Dat je dat kan zeggen. Nochtans blijf ik vertrouwen. Dat hebben mijn ouders. Ja, mijn vader woonde honderden kilometers verder weg in West-Java. En mijn moeder zat met 7 kleintjes in Midden-Java. En moeten ervaren. Wat betekent God nou in dit aardse bestaan, wat voor ons een hel is? Nou, we hebben 3 jaar in een hel geleefd, van 42 tot 45. En daarna kwam hel 2. Dat waren de opstandelingen van rebellen, van Javanen, zelf tegen de Nederlanders. En dat was nog erger. Toen was je leven helemaal niet zeker. Nee. Als je daaraan denkt, dan ga je wel de bevrijdingsdag van donderdag afgelopen vieren. Is dan het enige fundament dat God zelf onder onze voeten heeft gelegd, de persoon van Jezus Christus. Want een ander fundament, zegt Paulus ergens, dan dat daar ligt, namelijk Christus Jezus, kan niemand leggen. Heel concreet, wat betekent nou de persoon van Jezus Christus in uw en mijn leven? Is hij wel de levende werkelijkheid met een hoofdletter? Dat je zegt, ik heb Jezus achter mij, kom maar op als je durft. Geloven met de daad, elke dag opnieuw. Dat is staan op die rots. Hij plaatst mij, zegt David, hoog op een rots. Waarom zegt hij dat? Kijk, als je hoog op een rots staat, dan overzie je alles. Dan zeg je, oh, het zijn er maar 3000. Dan moet je mij eens kijken. Ik heb er veel meer. Vaste rots van mijn behoud. Kijk, dat is geloof. Daar mag je, ja, daar moet je ook elke dag weer om bidden. Vertrouwen op die belofte van God. Daar heeft Jezus met zijn bloed een rode streep onder gezet. Ja en amen gezet. Zijn bloed. Geloof dat de werkelijkheid aan kan. Nee, dat de wereld overwint. De wereld van de zonde, van de schuld, van de angst, van de moederloosheid, van de pijn, van het niet meer zien zitten. Hoog op een rots. Dan zie je God weer zitten. In het land der levenden. En met die zekerheid kan je elke werkelijkheid te lijf. Kom erop als je durft. Zelfs als het moet, de dood. Ja, dan denk ik aan die christenen in de eerste christelijke eeuw, in de eerste eeuw, die de inquisitie opgejaagd werden en de brandstapel ingedreven werden. En wat deden de christenen? Zingen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. En ik sluit af met een verhaal uit Indië, uit Java. Er was een predikant. En die predikant die zat in een mannenkamp. Hij mocht niet preken, nee. Ja. Maar ja, wat hart vol van is, loopt de mond van over. Dus ja, dat woord kende hij niet, dat het niet mag. Hij zei, mannen, of ze nou christen waren of niet christen, dat gaf niks. Ze luisterden allemaal. Mannen, wat hebben we een mooie tijd gehad. Prachtige tijd. Tijd van welvaart. Voor de oorlog. Nee, dat was allemaal goed. Het was net als een bos, hè. En er staat een boom. En de bladeren wuiven. Heerlijk. En wij zaten daarboven in die boom. En wij zaten mee te wuiven. Net als dat vogeltje. Dat vogeltje. Dat vloog ineens naar die boom toe. Wat had hij nou zijn zin? Die bladeren heen en weer en hij heen en weer. Hij kon zijn geluk niet op. Hij floot het ene lied na het ander. Maar ja, toen kwam de hel van de Japanse bezetting over ons op. En hier zitten we nu. Met een broekje aan en meer niet. En misschien nog een tandenborstel en meer niet. En als die deur open gaat, dan denken we zo. Zou hij mij bedoelen? En dan wisten ze het wel. Dan ging je op spoor naar Burma. Nou, u weet de afloop van Burma wel. Dat was het einde. Dus het einde was nog erger dan het begin. Het was uit met de welvaart. Het tegendeel brak aan. Ja. Dat is net als die boom. Daar zit het vogeltje. Maar ineens kwam er een orkaan. Prrr, en de hele boom werd neergeveld op de grond. Ja, de doopsneu voor het vogeltje. Hij zat er nou zo lekker. En wat doet hij nou? Nou, dan ligt die boom daar. Hij blijft zingen. Zingen. Ook al breekt de tak. Vogeltje kan niet anders dan zingen. Staat ook in Psalm 146, geloof ik. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God. Kom maar op als je durft. Ik heb Jezus achter mij. En geen macht van dood en graf rukt mij ooit van Jezus af. Zingen, ook al breekt de tak. O zo. Nochtans. Amen. Het laatste couplet deed mij toch even denken aan broeder Versteeg. Hij zou het van harte hebben meegezongen, vlak voor zijn heengaan. Ik lees u een gedicht voor naar aanleiding van de preek. Nu alleen maar amen zeggen, ook al is het met gebroken stem. Dan je hand in Gods hand leggen. En op weg gaan achter hem. Nu alleen maar blijven lopen in het voetspoor van de Heer. Blijven strijden, blijven hopen, wachtend op zijn wederkeer. Nu alleen zijn woord vertrouwen. Altijd zal ik bij je zijn. Als een kind je handen vouwen, zijn getuige willen zijn, al je twijfel af te leggen en alleen maar amen zeggen. Zullen wij danken? Dank u wel, heren, voor dat woord dat altijd weer leeft tot in ons hart toe. Wilt u er de zegen over geven op heel ons levenspad. Dank u dat we in alle rust en vrijheid hier bij elkaar, nee, bij u mochten zijn. Gaat u met ons mee, heren, als we straks weer ieder naar zijn eigen woonplaats gaan. Wil zij met heel uw kerk. Heren, het lijkt wel alsof het niet goed gaat met de kerk. Wat is dat een bekrompen gedachte. Als we zien in de wereld hoe uw kerk, de kerk van Jezus Christus, zich uitbreidt. In Afrika en in China en in Korea. Geweldig. Om trots op te zijn, om een voorbeeld aan te nemen. En wij, er zijn zoveel die de moed dreigen te verliezen, omdat er mensen zijn die de kerk verlaten. Houd u zo staande, God. Houd ons ook staande. Geef dat er van onze getuigen mag uitgaan in de wereld waarin wij leven, omwille van die wereld. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Na de collecte zingen wij als een slotlied Psalm 89, vers 7. Thank you. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.